Psalm 84, gemeente, is een van de meest geliefde en bekende psalmen die we in ons psalmpje hebben staan. We leerden die psalm wel als kind al en op school, op de zondagsschool, je weet hoe lang geleden al. Hoe vaak hebben we deze psalm al niet gezongen in de samenkomsten van de gemeente? Hoe liefelijk, hoe heil genot, o Heer der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempel zangen. Vanwege haar schoonheid is psalm 84 wel genoemd de parel van de psalmen. De parelpsalmen. Echte parels, die komen uit de diepte van de zee, daar wordt ook naar gedoken. Er zijn mensen die daar hun beroep van hebben gemaakt. Parelvissers, er is een duet gemaakt op parelvissers van Bizet. Nou, over parels gesproken, over deze psalmparel. Deze psalmparel komt uit de diepte van Gods liefde. En als je die liefde van God ergens mee wil gaan vergelijken, dan elke vergelijking mank. Maar ik wil een poging wagen, nou ik het toch over de zee, de oceaan. Al die oceanen over de wereld kunnen die liefde van God niet bevatten. Zo groot en diep is Gods liefde. Nou, ook deze psalm, psalm 84, is ter hand gesteld aan de opperzangmeester. De man die de leiding had over de tempelkoren en daar een beetje een fulltime job aan had. Een 12 psalm dus, met een duidelijke functie in de tempeldienst en liturgie van Israël. Psalm voor de opperzangmeester, dus op Gitit staat er dan bij. Gitit, is dat een of ander onbekend muziekinstrument? Of is het misschien wel een bepaalde melodie? Nou, met zekerheid weten we dat niet en het is ook niet zo heel belangrijk. Belangrijk is wel, gemeente, dat wij vanmorgen hier met elkaar en persoonlijk die geestelijke toonhoogte mogen halen. De geestelijke toonhoogte mogen halen van wat hier gezegd wordt, van wat hier gezongen wordt, van wat hier beleden wordt. In elk geval wordt deze psalm toegedragen aan het Korachitisch tempelkoor. Er waren meerdere koren blijkbaar. Nou, dit is een nadere bepaling van de bestemming van deze psalm voor de kinderen van Korach. Zoals je dat wel boven veel meer psalmen ziet staan. Voor de kinderen van Korach. U, jongens en meisjes, jullie herinneren je die naam toch wel? Korach. Korach, Datan en Abiram. Denk eens goed naar het compacte complot dat in opstand kwam tegen Mozes en tegen Aaron en tegen de God van Israël. Het gebeurde allemaal nog voor de intocht in het land Kanaan, in de woestijn, waar ineens van die verschrikkelijke dingen gebeuren. Eeuwige afgronden van duisternis die zich zomaar ineens openden. Zeggen we, heren, uw oordeel kan niet erger zijn. Want wat gebeurde daar? Letterlijk moesten ze wegzinken in het oordeel van God. Het kan niet erger. Radicaal. Volgens Numeri 16 vers 32 waar we lezen: en de aarde opende haar mond en verslond hen met hun huizen en alle mensen die Korach toebehoorden. Alle mensen die Korach toebehoorden. En dan komt er toch een ongedachte, verrassende uitzondering op grond van soevereine genade, eeuwige verkiezing, wanneer we een stukje verder in Numeri lezen, die 26 vers 11, maar de kinderen van Korach stierven niet. Anders waren er ook nooit geen psalmen van Korach meer. De kinderen van Korach, ze stierven niet. Hier heb je nou een open hemelpoort, te midden van al die verschrikkelijke poorten van de hel. Een open hemelpoort. Hopelijk voor u en jou geen onbekende poort. Ik bedoel die open hemelpoort. Kinderen van Korach, als een brandhout het vuur gerukt. U zegt, wat zit daarachter? U kunt misschien beter vragen, wie staat daar tussen? Ik bedoel tussen verloren gaan en behouden worden. Tussen veroordeling en vrijspraak. Ons avondmaalsformulier vond in deze woorden aanleiding tot de volgende verklaring. Hij, Christus, van God verlaten, opdat wij goddelozen kinderen van de toren van nature, tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Wie staat er tussen? Christus. Tussen verloren gaan en behouden worden. Christus in het midden van de prediking, in het midden van de gemeente. Christus, die ook wel genoemd wordt de parel van grote waarde. Nou, deze Christus maakt Psalm 84 tot een parel, zou ik haar zeggen. En ineens zie ik gemeente veel meer perspectief in deze parel, deze psalmparel schitteren. Ik zag en zie, lees ik dan, een grote schare zangers aan de glazen zee. Komend uit de grote verdrukking. Kinderen van Korach. En ze hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. En ze zongen een nieuw lied. We kennen de naam van de psalmdichter niet. Laten we hem gemeente maar de dichter pelgrim noemen. Want Psalm 84 is eigenlijk ten diepste een pelgrimslied. Alhoewel de Psalm 84 niet staat in het bekende rijtje van de liederen Hamaot 120 tot 134. Zouden we Psalm 84 toch een pelgrimslied willen noemen? Hier is iemand aan het woord namelijk die ver van Jeruzalem woont. Maar hij zingt een lied vol verlangen naar Jeruzalem en de tempel. Hij brandt van verlangen naar de vogel des Heren. En hij is eigenlijk een beetje jaloers. Jaloers op de vogeltjes, die mus en die zwaluw. Die zomaar dat tempelcomplex binnenvliegen. En een nestje bouwen dicht bij Gods altaren. En geen mens waagt het om ze daar weg te komen. Hij benijdt de priesters en de levieten. Ze dagelijks hun dienst konden verrichten in de tempel. Welk zalig zij die in uw huis wonen. Als hij naar zichzelf kijkt, gemeente, nou, dan is de tegenstelling ook wel heel schijnend, eerlijk gezegd. Zelf, zegt hij, woont hij te midden van tenten van goddeloosheid. Ergens in een afgelegen streek van Palestina, waar mensen de afgoden dienen en aan God allang niet meer doen. Tenten van goddeloosheid noemt hij ze. Daar moet de dichter zijn leven slaan. Maar zijn hart ligt in Jeruzalem, zult u begrijpen. In de woningen des Heren, in de tempel die daar verrijst, hoog boven de stad. En daar woont de Heer op de lofzangen van zijn volk. En daar zouden die mensen buiten Jeruzalem wel altijd willen zijn. En in ieder geval zijn ze er ook. Wanneer? Op de grote feesten, zoals u weet. Pascha, Loofhuttenfeest, dan trokken ze op van heinde en ver, dorpen en steden, voegden jongeren en ouderen zich op weg, samen op weg naar Jeruzalem, zingende de liederen Hamaalot, met elkaar. Toch, gemeente, draagt met name deze pelgrimszang een sterk persoonlijk karakter. De dichter pelgrim, die vestigt namelijk de indruk dat hij helemaal op zijn eentje de reis naar de Godstad onderneemt. Toch hoop ik dat er ook vanmorgen hier zijn die hem op weg gaan, die zich bij hem voegen met datzelfde verlangen. Nou, uit zijn lied blijkt dus dat hij geen vreemdeling is in Jeruzalem. Hij kent Jeruzalem, hij kent de tempel, dus geen vreemdeling in Jeruzalem. Maar wel een vreemdeling op aard. En dat is, gemeente, altijd weer een hele goede geestelijke combinatie. Vreemdeling op aarde en geen vreemdeling in Jeruzalem. We kunnen toch niet God lief hebben en ondertussen de mammon blijven dienen. Dat is geen goede combinatie, ook geen Bijbelse combinatie. Er zijn eigenlijk maar twee wegen. Je gaat op de brede weg of op de smalle weg. En wij mensen, we projecteren tussen die twee wegen altijd nog weer een derde weg. Dat is wat makkelijker lopen en gaan. God dienen en ondertussen de mammon aan de hand houden. Maar het kan niet. Kan niet. De Heer Jezus heeft al gezegd, je kunt geen twee heren dienen. En die weg die wij projecteren, die derde weg, die bestaat in de Bijbel helemaal niet. Er is een rechtschijnt en het einde van die weg is het verderf. Een weg die recht leidt. Hier gaat, gemeente, een zwerver in de vreemde overvallen door heimwee naar huis. naar Gods huis en Gods tempel zangen. Ook voor ons mag gelden, de blikrichting van ons leven, of je nou oud bent of jong bent, hoe kijk je tegen de dingen aan? We kijken allemaal dingen aan, elke dag, allerlei situaties in ons leven. Hoe kijken we nou tegen de dingen aan? Dat wordt allemaal bepaald, ik zou zeggen, allemaal bepaald door het heimwee van ons hart. Door wat er in ons hart leeft aan verlangen. Of zoals de Heer Jezus het dus gezegd heeft, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En onderzoek u en jij nou in dat licht je hart maar eens. Wat is nou je grootste schat en waar gaat je hart naar uit? Zolang u zich hier op aarde helemaal thuis voelt en je aandacht helemaal gericht en gesteld is op al die vergankelijke dingen, roerend en onroerend goed, goud, zilver, eer, roem, en vult u heel de lijst maar aan, dan kunt u toch over heimwee, over verlangen naar God nauwelijks praten. Want heimwee ontstaat er pas als je er erg in krijgt, als je ogen ervoor open gaan, wie je van huis uit bent in de wereld. Zonder hoop, zonder God, straatarm, dood, ongelukkig. Het woord dat rukt de blinddoek voor onze ogen weg, opdat we dat zien. Wie we zijn van nature. Straatarm, dood, ongelukkig, zonder God, zonder hoop. Nou, van deze dichter wordt gezegd, geen vreemd in Jeruzalem. Nou, dat blijkt ook wel uit de voorzang van zo'n lied, waar hij mee begint, hoe lieflijk zijn uw woorden, o heren der heerscharen. En dan zegt hij in onze tekst, want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Eén dag in uw voorhoven, dat zingt hij, één is meer dan duizend. Nou, wie begrijpt nou zijn geheim? Eén is meer dan duizend. Iedereen vindt duizend meer dan één. Jongens en meisjes, wat is nou één? 1, 2, 3, zullen je tellen. 1, 2, 3. Nou, wat is nou één? Wat is nou één? Nou, vult u voor het woordje één het woord God maar in. En voor de woorden duizend elders de wereld. En het geheim wordt u verklaard. God, de Heere, is beter dan de wereld en heel die onheilige zantenkraam. God, de Heere, is duizendmaal beter dan de wereld. Zo is het toch, gemeente? Is het allerhoogste eeuwig goed niet meer dan de wereld? En daarmee is het tegenstel in dit akkoord, in dit lied, in alle scherpte weergegeven. De dichter noemt alleen maar de voorhoven des Heeren. Hij zingt er zelfs van, maar hij bedoelt natuurlijk, dat begrijpt u wel, hij bedoelt de Heere zelf. Hij zegt ook, in uw voorhoven. En daarmee drukt hij nog weer eens zijn diepste verlangen uit. Het zingt toch door heel die psalm heen. Bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk. Het klinkt diep op uit zijn hart. Heren, het is me alleen om u te doen. Omdat ik wel weet dat ik buiten u al duizendmaal verloren ben. Om u alleen. Hier is een lied vol van verlangen, getoonzet in de taal van de liefde. De Heer Jezus noemt het verblijven in de tempel een zijn in de dingen van zijn vader. En er zo in zijn dat je er niet alleen maar bent, dat is al goed en nodig, maar dat je er ook helemaal in bent. Dat je erin mee wordt genomen. Dat je er helemaal in op kan gaan. Dus niet alleen maar zijn en zitten, maar er ook in op kan gaan. In iemand opgaan, dat zeggen wij toch ook, dat doe je als je iemand helemaal de liefde van je hart geeft. Eén dag in uw voorhoven, zegt de dichter. Eén dag. Maar wat een heerlijke dag moet dat geweest zijn. Wat een volle dag. Of zou die dat niet zeggen, dat die ene dag zo vol zou zijn? Eén dag, vol van verrassingen, vol ontdekkingen. En we gaan maar even mee met de dichter in gedachten, een ogenblik maar niet te lang. Dat tempel komt binnen dan zie je daar in die grote voorhof, daar rookt het uit, daar staan de brandofferaltaren, daar worden de lammeren gedood, het lam dat daar sterft, stort zijn bloed. Een zichtbare prediking van het bloed van de verzoening. Het brood en de wijn bij het aanvangen zichtbaar prediken dat het licht van de Heere Jezus verbroken is en zijn bloed vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En achter dat eerste voorhang, dan kom je al gauw bij het reukofferaltaar. Daar zijn ook altijd wel mensen te vinden die God ergens voor willen danken, voor een bepaalde uitredding. Ze zijn gezond geworden, genezen waard. Kortom, altijd wel mensen te vinden die zoiets hebben te zingen en te zeggen van, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden? En daar bij dat reukofferaltaar, gemeente, daar stijgt als het ware de wierook van de aanbidding op tot voor Gods troon. En dan krijg je het heilige, zoals u weet, het heilige in de tempel. Nou, daar weet ik wel van dat aan de ene kant een tafel stond met toonbroden. Alweer een stille prediking van hem die gezegd heeft, ik ben brood des levens. En wat dacht u van die gouden kandelaar in de tempel? Een nimmer dovend licht verspreidend. Alweer zo'n stille aanwijzing van hem die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Nou, in gedachten gaat die psalmdichter mee als de hoge priester op grote verzoek dat heilige der heilige binnentreedt om verzoening te doen voor de zonde van het volk. En als dan dat bloed geplengd is, ark bond, dan treedt hij naar buiten en dan zal hij spreken, ik zal spreken, want God heeft zelf gezegd, al daar zal ik bij u komen en spreken van boven het verzoendeksel. Daar zal God spreken, daar sprak hij ook in de tempel, vandaag zijn alle altaren weg, vandaag heet dat Jezus Christus en die gekruisigd. In de prediking spreekt hij tot ons. Nou, omdat die dichter verschillende plaatsen betreedt in gedachten, spreekt hij in het meervoud van uw voorhoofd. Wat zeg ik? Hij zingt ervan. En daarom weet de vraag je af, waarom is die ene dag in die voorhoofd des Heren, is die dag voor die man nou toch zo vol? Zo vol dat hij niet zou kunnen missen en willen missen. Omdat die dag, blijkbaar gemeente, wat heeft? Wat heeft? Eeuwigheidswaarde. Op die dag vallen eeuwigheidsbeslissingen. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Voor onze kerkgang, gemeente. Voor onze kerkgang. Waar we onder de prediking van het woord worden gesteld. Wanneer is een preek goed? Niet alleen als de hoorder u meeneemt in een boeiend betoog. Dat is op zichzelf mooi meegenomen. Maar als er wat gebeurt. Als er wat gebeurt op de preek. Als u als het ware een deur hoort opengaan. En een deur hoort dichtgaan. Een deur die scharniert op zijn scharnieren. Een deur die opengaat voor degene die de Heere Jezus niet kunnen missen en hem lief hebben. En een deur die dichtgaat voor hen die hun eigen leven leven. Hun eigen weg gaan en het bij hun eigen waarheden houden. Die het buiten Jezus eigenlijk best kunnen stellen. Dan gaat er een deur open. En dan gaat de deur dicht. Dat is me even wat. Dan wordt dat allemaal maar opgetrokken. Tot ver boven het dak van de Materkerk uit. Tot voor de troon van God. Daar worden we geplaatst. En dan ziet u wel dat de kerkgang op een heel ander niveau komt te staan. Daarom vallen er heel, heel grote beslissingen voor de eeuwigheid. Een deur open, een deur dicht, je hoort het als het ware, dan gebeurt er wat. En daarom, die deur staat nu nog open, hij kan dichtgaan. Nooit zeggen, morgen is de dag en volgende is de kerk ook wel open en zo. Niet zeggen van, ik heb er niet zoveel tijd voor en niet zoveel zin aan. En nog een heleboel uitvluchten als je jong bent. Niet ik dit en eerst dat. Niks te eerste, zegt de Bijbel. Wel te haasten, haast u om uw levenswil. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al worden je toegezonden. Nou, u mag wel. Wat een dag moet dat geweest zijn. Met eeuwigheid gevulde tijd. De volheid van die ene dag, gemeente, geeft scherp aan de holheid van elke dag buiten God en buiten zijn gemeenschap. Volheid en holheid. Het scheelt maar één letter. Eén letter. Maar het is intussen wel het verschil tussen de hemel en de hel. Volheid en holheid. Eén dag in uw huis is mij meer dan elders duizend elders weer. De volheid van die dag die reikt over tijd en ruimte heen. Wat is gemeente nu voller dan Gods tegenwoordigheid en dan te mogen leven in zijn gemeenschap. En dat alles op kosten van het bloed van het lam. Eén dag in uw voorhoven is meer dan duizend elders. Volgens onze tekst zijn er ook hier in deze psalm maar twee mogelijkheden. Er zijn ook maar twee wegen, heb ik u al gezegd, maar ook hier weer. Twee mogelijkheden. Binnen of buiten. Binnen of buiten. En buiten die voorhoven dus, dat is voor degene die de Heere geen houden. Ik moet er niet aan denken, zegt u dan. Ik moet er niet aan denken om buiten de gemeenschap van mijn God te moeten leven. Die binnen zijn, heeft iemand eens gezegd, die zijn het beste af. Binnen. Onder het woord, onder de bediening en straks eenmaal binnen. In het vaderhuis natuurlijk. Veel verder kijken. Binnen. Die binnen zijn en binnen mochten komen, die thuis mochten komen, die zijn het beste af. Ja, ja, dat weet ik ook wel. Maar het zijn niet de besten. Het zijn niet de en de braafsten en de vroomsten. Ze hebben zich allemaal eenmaal gemeld aan de poort van Gods genade. Als de slechtsten misschien wel. Slechtsten aan de troon van genade. Als arme bedelaars. Zo zijn ze gekomen. Niet als beste, niet als brave, niet als vrome. Maar als goddelozen in zichzelf. Twee mogelijkheden. Binnen of buiten. Concreet gezegd. Vriendschap met de wereld. Ik maak vijandschap tegen God. Houdt u. En jij, dat als het nou over die voorover gaat, over die tempel en die tempelgang, dat het geen moeten is. Vele jongeren, ouderen, beschouwen het opgaan naar het huis des Heren als een plicht, als een gewoonte. En zeker een hele goede gewoonte geweest. Een goede gewoonte die je vooral niet moet nalaten. Weet dat wel. Een hele goede gewoonte, maar ik hoop toch voor u dat het meer dan een gewoonte is. Want weet u, als het alleen maar een gewoonte is, dan moet je toch heel eerlijk zijn. Dan pers je toch nog wel eens met de grootst mogelijke moeite, zoals het koud is in de regen, je bed uit. Om naar de kerk te gaan. Of s'avonds weer naar de catechisatie. Je zwinders al een tijd gefietst. En dan moet je s'avonds weer doorheen. Als het alleen maar een gewoonte zou zijn. Dat is niet genoeg. En dat bewijst, gemeente, dat we de zin van Christus hebben. Die zei, ik moet, ik mag zijn in de dingen van mijn vader. Dat bewijst, als het alleen maar een gewoonte zou zijn, bewijst dat we de zin van de Heere Jezus niet bezitten, omdat we er gewoonweg geen zin aan hebben. En je kunt dan toch moeilijk zeggen, nou eens eerlijk, moeilijk uit volle borst die mooie psalm zingen, psalm 84, die we toch altijd weer graag zingen voluit, dat die ene dag u en jou meer is dan duizend elders, als je hem ontbeert. Dat kwam trouwens onder het oude Israël ook al tegen. Mensen die Sabbat helemaal niet zo zijn. Eigenlijk een beetje hunkerden naar het einde van de Sabbat. Amos moet al tegen waarschuwen. Want de mensen zaten stukken land te verkopen. En een paar koeien onder de dienst op Sabbat. Nou, dat kon natuurlijk niet. Want dan zeggen we, meen je het dan wel? Als je met de gemeente dit schone Sabbatslied zingt. En terwijl je hart eigenlijk hunkert naar het einde. Want dat kan toch niet? Daarom is de Heere het doel van uw leven. Hij moet het wel zijn. En hij is ook zo waard voor uw leven en jouw leven. Waard omdat hij ons zo lief heeft. Je zou misschien ook kunnen vertalen, er staat namelijk één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Elders staat er, hè. En dan word je elders. dat staat schuin gedrukt. Dat wil zeggen dat het in de grondtekst eigenlijk niet staat. Dus je zou het ook nog anders kunnen vertalen. Eén dag in uw voorhoofd is beter dan duizend daarbuiten, vooruit. Daarbuiten. En met daarbuiten is natuurlijk de vrijheid bedoeld. Vrijheid. Dat is wat een mens begeert, ook nu, vandaag. In onze cultuur, onze samenleving, vrijheid. Allemaal in het paradijs begonnen. Ik zal zelf weten wat ik doe. Maak zelf de strategie van mijn leven uit. Geen koning boven me. Ik zal zelf nog wel een keer uitmaken of ik naar de kerk ga of niet. Ik zal zelf uitmaken of ik naar de catechisatie ga of niet. Ja, zeggen ze dan tegenwoordig. Je moet ze niet dwingen. Je moet ze niet dwingen. Nou weet ik wel, als ze eenmaal je boven het hoofd uitgroeien, dan is het wel erg lastig om ze dan nog te moeten gaan dwingen. Want dan kon het wel eens oorlog zijn voordat de kerkdienst begon. Dat is niet de juiste tijd meer om daarmee te beginnen. Je moet maar langzamerhand leren. Dat het je genoegen en vreugde mag zijn. Nou. Maar tegenwoordig is dat modern om te zeggen, je moet ze vooral niet dwingen. Dat is een leus. Moderne leus. Maar die leus, die houdt tegelijkertijd een keus in. Weet u dat? Houdt tegelijkertijd een keus. Want weet u hoe het gaat? Een keertje overslaan. Te veel huiswerk gehad. Want ik moet zo nodig uitslapen. Een keertje uitgaan. Een keertje overslaan. En dat gaat 's middags precies zo. De tweede dienst staat onder druk, lezen we elke keer overal. We hebben het niet meer nodig. En wat zeggen ze dan? Ja, de kerk loopt niet weg. Nee, dat geloof ik zeker. De kerk niet. Maar jij en u wel, als ik het zo zou doen. En dat moeten we toch maar niet, want het gevaar is niet denkbeeldig. Dat je ze een poosje later niet meer ziet. En soms helemaal niet meer. Zo verdwijnen ze langzamerhand uit de kerk. Het christendom raakt zo uitwendig dat helemaal niets inwenders meer overhoudt. En dat is erg als het hart eruit gaat. De liefde zoek is. Daarom komt er een vermaning of vanuit de tekst. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Want de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheden. En wat houdt u over, gemeente? Aan een leven buiten God. In één woord, eeuwig verlies. Verlorenheid. En daarom heeft de pelgrim dichter het in ons tekst over de keus. De keus van zijn leven. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen. Dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. De levenskeus gaat tussen het huis des Heren, mijn bondsgodswoning, en tenten van goddeloosheid. Let u eens op de tegenstelling van huis en tent. Een huis heeft vaak een stevig fundament. Dat is bij een tent anders. Die sla je even snel in de grond met een paar haringen. Zo gebeurt het. De tegenstelling tussen huis en tent. Ik las in dit verband iets over een 10-jarig bestaan van de Noordoostpolder. Al lang geleden, de eerste polder die werd ingepolderd van het voormalige Zuiderzee. Noordoostpolder. In eind jaren 40 is dat gebeurd. En 10 jaar later, dus de jaren 50, hebben ze dat herbouwd. 10 jaar later. Met een toneelstuk. En dat toneelstuk dat heette De Achtste Dag. De achtste dag. Nou, bedoeling wel duidelijk. In 6 dagen schiep God de hemel en de aarde. En op de 7e dag rustte hij. En u raadt het wel. Op de 8e dag schiep die nieuwe polder. Er werd vanuit de kerk uit gewaarschuwd en gebeden. En op de dag dat het stuk in première ging, brak er wel zo'n verschrikkelijk onweer uit. Dat er geen tent van heel die ijdelheidskermis is overeind bestaan. Ik zeg niet dat God in één keer alle tenten der goddeloosheid op. Er zijn er wat. Maar wel dat God ons plaatst voor de keus. Altijd weer, we moeten kiezen. Hij roept ons vooral, dat begrijpt u wel, om die tenten te schuwen. Hij roept ons vooral tot drempelen aan de poorten van Gods huis. Drempelen. We kiezen voor het drempelen. Nog eerder dan voor het bekende woordje dorpelwachter. Dat kennen we wel in onze traditie. De dorpelwachter. In dat woordje dorpelwachter zou de gedachte leven. Heren, de minste dienst in uw huis is mijn vreugde. Dat is mooi. De minste dienst, wat het ook mag zijn. Je zet de deuren open. Je veegt de vloeren van de kerk. Al die dingen die gebeuren moeten. Vooral deuren openzetten. Begin daar maar mee. Denk over de hand- en spandiensten in het koninkrijk God nooit zing. Gericht zelf rekent één beker koud water tot de goede werk. Gedaan aan de minste van de broeders. Aan hem gedaan. Eén beker koud water. Kom, gemeente, hou jij de deur wel eens open voor iemand naar het koninkrijk God, bedoel ik. Voor je vrienden op school, voor je verloofde, voor die gehandicapte man of vrouw in de gemeente, voor die eenzame, die bejaarde. En u, houdt u de deur van het koninkrijk van God wel open voor uw kinderen? Iemand zegt, ik kan zo weinig doen voor het heil van mijn naaste. Voor het heil van mijn buurman. Ach gemeente, meer dan een portier hoeft u niet te zijn. Wees in uw leven een open deur naar Christus. Dan houdt u elke dag open deurdienst. Open deurdienst. Maar drempel is niet alleen spandiensten te verrichten. Drempel is meer, zegt u al. Drempelen, dat is verkeren, vertoeven als een bedelaar bij de deur van de woning van de God van alle genade. Als een bedelaar. En daar zie je een heel gezelschap. Geen beste, geen brader, geen vroom. Een tollenaar. Naast hem de Samaritaanse vrouw. De bloedvloed. En op die manier vervoegt zich een heel gezelschap van zondaren die zichzelf niet tevreden stellen met maar een doppelwachteltje te zijn, maar die eenvoudigweg graag naar binnen willen. Mensen met grote drempelvrees mogen zich vervoegen bij het kruis van hem die gezegd heeft, ik ben de deur die door mij ingaat, die zal behouden worden. Drempelen, dat is de laagste plaats innemen. Wachten om binnengelaten te worden. Denk maar aan de Canaanese vrouw. Die riep, Heere, ontferm u over mijn dochter. Heere, zoon van David. En dan krijgt die vrouw te horen, die heidense vrouw, die krijgt te horen, ja, maar ik ben alleen maar gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Dat zou voor die vrouw de deur dicht gedaan hebben. Terug naar huis. Ik hoor er niet bij. Want ik ben een heidense vrouw. Dat zegt Jezus. En dan zegt hij, ja heren, maar de hondjes eten ook de kruidjes die daar vallen van de tafel, mijn heren. Ja heer, ik heb er ook geen recht op. Ik hoor ook niet bij u, maar ze houdt aan. Dat is drempelen. Drempelen. Kloppen op de deur van de genade en wachten om binnengelaten te worden. Dat is drempelen. En daarom is de dichter, beter drempelen aan de deur van ons huis dan altijd maar hier en daar te vertoeven waar je niet hoort. Tenten van goddeloosheid. Ik zal al die tenten niet opnoemen. Ze zijn er genoeg. Hier in de grote stad en op het dorp. Waar dan ook. Maar de vraag mag wel gesteld worden. En ik hoop dat het niemand geldt van jullie jongens en meisjes. Jongeren. Dat het niemand van jullie geldt. Maar de vraag is natuurlijk wel hartig. In welke tent zit je? In welke tent vind je elkaar? Uit welke tent kom je misschien wel eens zaterdag s'nachts? Dat kan niet. Dat kan ook niet bestaan. Ik moet die vraag hier en daar wel stellen. Ik weet niet hoe het hier in de gemeente ligt. Maar talrijke gemeenten gebeurt het wel. Tot en met de Veluwe toe. Juist ook daar. Trouw in de kerk. Maar zaterdag s'avonds in tenten waar ze totaal niet horen. Gebeurt ook in de Hoekse Waard waar ik zelf sta. En dan zondag zitten zingen met de gemeente. Kwaar liever in mijn bondschots woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdel vreugd in bozen tent. Dat kan niet. Ik hoop niet dat het op één van jullie van toepassing zou zijn. Niemand kan toch twee heren dienen. Arme jeugd, die door het bezoeken van diverse tenten de weg van verslaving, diefstal, moord en misdaad werd opgedreven. En dat laat de zon na, u ziet het. Ze zoeken een hemel en ze vinden een hel. U ziet het allerwegen om u heen gebeuren. Kies heden die gij dienen zult. Tenten der goddeloosheid. Nog één ding. Maak van uw huiskamergemeente ook geen tent van goddeloosheid. waarvan alles te zien is en te horen wat in de kraam van de duivel te vinden is. En wie weet wat hij nog meer in petto heeft. Waar de wereld straks aan ten gronde gaat. Vaak van uw huiskamer. Of van die andere kamer. Geen tent van goddeloosheid. En dan gaat het niet over de tv alleen. Maar het gaat ook over computers en internet. U begrijpt wat ik bedoel. Hele discussie over. Maar ik wil alleen maar dit zeggen. Je kunt van je huiskamer zomaar tent van goddeloosheid maken. Waak ervoor. En zie er ook op toe, gemeente. Nogmaals. Kies heden. Wie gij dienen zult. Om eenmaal in te gaan. Niet alleen in het huis. In de voorover des Heren. Maar straks eenmaal in dat vaderhuis. Wie zegt daar misschien nog. Daar kan ik niet bij. En zegt. Staat die deur van dat huis wel open. Ook voor mij. Weet dan wel, gemeente. Dat de deur van dat huis een wel zo lage drempel heeft. Dat ieder die daar aanklopt, om genade komt, een geopende deur zal vinden in hem die gezegd heeft, ik ben de deur die door mij ingaat, zal gehouden worden. Ik hoor het de moordenaar aan het kruis nog zeggen, Heere, gedenk mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zei de Heer Jezus toen tegen die man, blijf jij maar hangen daar, buiten, dakloos, onbeschut, geen thuis. U weet het antwoord. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Bij God thuiskomen is dat. Thuiskomen. Gebeurt hier en nu. Als we vrede vinden in het bloed van het kruis. Als we belanden in Christus doorboorde handen en door aan Gods vaderhart. Dat gebeurt dus hier en nu. En het gebeurt eens en volkomen. Bij God thuiskomen. Ja, die verbonden zijn met de Heere Jezus. Door een oprecht geloof. Die zal leven. Dat eeuwige leven. Hier op aarde zo aarzelend en zuchtend kan winnen. Maar daarboven bloeit dat leven op. Daarboven voor de troon van God en het Lam. En dan nooit meer lui. Nooit meer traag, nooit meer rusteloos, nooit meer te kunnen zondigen, nooit God meer verdriet te doen. En hem dan altijd, wat zeg ik, eeuwig te dienen voor zijn troon. En van verre heen, vanuit diezelfde troon van God, waar het Lam vandaag met opgeheven handen middenin staat, klinkt ons zijn stem tegemoet. Uw hart worden niet ontroerd, gijlieden. Gelooft in God. Gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. En ik ga heen om u en jou een plaats te bereiden. Amen.